om weer een spreekbeurt te houden. Dus hij vroeg aan mij, zou het niet deze zondag, vandaag dus, maar zou het die week daarop kunnen? Ik zei, nou dan ga ik mijn agenda nakijken. Ik zeg, ik zie een naam daar staan, ik zal er gelijk een streep doorheen trekken. Dan is die spreekbeurt voor jou. Dus hij is volgende week hier om het woord van God met u te delen. En ik ben altijd blij als deze man weer in ons midden is. Want dat is echt een man van God. Dat is echt een man die eigenlijk geen tegenstander gekend heeft om het evangelie bekend te maken. Eigenlijk nog lang voordat ik tot bekering kwam, stond hij met een groepje mensen, met een gitaar en een cymbaal, en ze zongen lofliederen voor de Heer en ze predikten het evangelie. En dat is toch eigenlijk de taak die Jezus ons heeft gegeven, om aan al de volken het evangelie bekend te maken. Het evangelie is die goede boodschap, dat er meer geen veroordeling is, maar dat Jezus is gekomen zodat er redding is voor ieder die wil. Als je niet wil, dan, ja, dan houdt dat op natuurlijk. Maar voor ieder die wil. En hij heeft dat jaren mogen doen. En ik ben echt de Heer dankbaar dat we zo iemand volgende week weer in ons midden mogen hebben. Om het woord van God met ons te delen. En ik weet niet, ik heb een paar weken heb ik opgeroepen om te gaan stemmen. Bent u gaan stemmen? Oké. Okay. Nou, hier was ook een stembureau. En wij mochten hier niet stemmen. Nee, ik kom niet uit Rotterdam. Ik kom uit een andere plaats, dus dat mocht niet. En ik dacht, we gaan met z'n allen lekker waar we wonen stemmen. Totdat ik mijn kleren aantrok om weg te gaan. En toen bemerkte ik dat mijn vrouw niet meeging. En toen hadden we een probleem met handtekeningen plaatsen en dergelijke. Noem maar op. Uiteindelijk heb ik mogen stemmen. En zij is niet meegegaan. Waarom weet ik niet. Ze zou wel een goede reden hebben. Maar ik denk dat ik gestemd heb wat zij graag zou willen. En ik heb mijn stem uitgebracht op wie ik wil. En dat was goed. Maar, laat me dit zo zeggen. Je staat er niet altijd bij stil. Maar de wereld is aan het veranderen. Ik weet niet of u dat ziet, maar de wereld is aan het veranderen. En het christelijke geluid, daar moeten we zuinig op zijn. Dat je in dit land toch mensen hebt die eigenlijk de christelijke waarden en normen ook in de regering kunnen brengen. De Bijbel zegt daarom niet voor niets dat wij moeten bidden voor onze overheid. Zodat ze goede beslissingen nemen. Zodat wij straks niet meer verboden worden om de naam van Jezus te noemen in de kerk. Maar dat zijn allemaal dingen die kunnen gebeuren als je het eigenlijk zijn gang laat gaan. En zegt van, nou ja, ze zien wel hoe ze stemmen en wat ze gaan doen. Nee, je bent er zelf, woon je in het land en je bent zelf ook verantwoordelijk natuurlijk voor een heleboel dingen. Wat eigenlijk die verantwoording die bij jou is neergelegd, die moet je dus dan ook oppakken en daar iets mee gaan doen. Laten we bidden dat er een goede regering uit deze partijen voortkomt. En dat er zeer zeker ook een christelijke, zeg maar, partij gaat deelnemen aan de regering. Zodat we eigenlijk ja, goede beslissingen in dit land mogen verwachten. En als we dat doen, dan zou ik zeggen, laat de Heer elke morgen weten dat je bidt voor de regering. En ga met je hart helemaal ook volgen wat er gebeurt in dit land. Ik denk dat dat goed is. En voor de rest zou ik nog willen zeggen van, de bidstonden hebben we nog steeds. En u bent aan ieder die hier is uitgenodigd om naar de bidstond te komen. Om 8:00 s'avonds op de woensdag. En dan bidden we. We bidden niet alleen voor onszelf, maar we bidden voor ook anderen, familie en broeders en zusters in de gemeente. En dat doen we met oprechte harten, want we willen ook zien dat de Heer in de levens van mensen veranderingen brengt. Dat de Heer mensen verlost, dat de Heer mensen geneest. Dat kan allemaal door middel van gebed. En dus laten we dat, als je nog nooit geweest bent, zou ik zeggen van, spreek een keertje tot jezelf en zeg van, nou, ik ga eens een keertje kijken. Dan gaan we samen met elkaar, gaan we eigenlijk bidden voor al die noden die er zijn. En dan zal je eigenlijk ook wel ervaren hoe makkelijk het is om Gods aangezicht te zoeken. Hebben we nog andere mededelingen voor vandaag? Er zijn geen jarigen in ons midden. Nou, dan hebben we in ieder geval wel een tafel waar we aan mogen deelnemen. De tafel des Heren. Dat gaan we na de boodschap gaan we dat, daaraan deelnemen. Nou, dan gaan we naar het woord van God. En dan wil ik de Bijbel openslaan in het boek Spreuken. Spreuken 4. Nou, en daarin zegt Gods woord, ik weet niet of het al, ja, Spreuken 4 en dan vers, had ik nog niet gezegd, vers 23. We lezen daar één vers uit. Nou, dit is wat Gods woord zegt. Bescherm je hart boven al wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus bescherm je hart boven al wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitgangen van het leven. Laten we de Heer vragen om een zegen. Heer, ik dank u dat wij vanmiddag uw woord, Heere, tot ons mogen nemen. En ik wil u bidden en vragen, Heere, dat u vandaag alles wil overnemen, ook van mij. Heere, dat het niet gaat om mij, het gaat om u. En dat u, Heere, de onderwijzer, de leraar wilt zijn in ons midden. Help ons, Heere, om uw woord te begrijpen. Help ons om uw woord in ons hart op te slaan, Heere. Zodat wij, Heere, kunnen leven naar uw woord. Ik dank u en prijs u, Heere. In Jezus' naam. Amen. Nou, dat vers dat staat daar prachtig mooi, zeg maar, geprojecteerd. Je kan het ook zo laten staan. Want ik ga een andere vertaling erbij halen. En dat is de nieuwe Bijbelvertaling. En die zegt, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. En die zegt dan, het is de bron van je leven. Dus terwijl hier zo deze vertaling zegt, dat zijn de uitgangen van het leven, spreekt deze over de bron van je leven. En ik denk dat dat iets is wat toch wel belangrijk is in ons leven. Om dit te doen, om te waken, want de Bijbel roept ons op, bescherm je hart. En die andere vertaling zegt, waarover je waakt, waak vooral over je hart. Dan is dat wel een belangrijk iets wat de Bijbel eigenlijk ons oproept om te doen. En als we dat zouden willen doen, we moeten onszelf in ieder geval klaarmaken en tot onszelf zeggen van nou, ik wil toch wel uitkijken, ik wil waken over wat er in mijn hart gebeurt. Maar laat me een ieder daarmee vanmiddag helpen. Dit kan eigenlijk alleen door de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die in jou kan werken en die, zeg maar, ook in deze situaties over jou, je kan helpen om over je hart te waken. Want wij hebben de Heilige Geest met z'n allen hierbij nodig. Want het is de Heilige Geest die verlicht niet alleen ons verstand. Als je, terwijl ik hier sta te spreken, dan hoort u mij met uw oren. Het is de Heilige Geest die de woorden die ik spreek, dat hij die kracht geeft, dat hij die openbaring geeft en dat hij in je hart doet belanden. Zodat er in je hart iets ontstaat. Het is de Heilige Geest die dat doet. De Heilige Geest verlicht niet alleen, zeg maar, jouw verstand om, zeg maar, de inhoud van een preek te verstaan, maar er gebeurt veel meer. De Heilige Geest dringt door in de binnenste delen van de mens. Hij opent het hart. Hij opent het hart van de mens dat zonder hem, en dat vind ik toch wel eigenlijk iets wat heel erg moeilijk is voor mij om eigenlijk goed te begrijpen, maar ik kom erachter dat het gewoon de waarheid is. Hij opent ons hart, hij opent het hart van de mens dat zonder hem gesloten is voor God. Ons hart is gesloten voor God als de Heilige Geest er niet middenin komt en daar ons hart opent. Ik heb jarenlang gewandeld zonder echt met de Heer te leven. En ik dacht dat ik een geweldig leven had. Totdat ik de Heer heb leren kennen. En toen begon ik eigenlijk het meer te begrijpen dat ik hulp nodig heb. En wij hebben met z'n allen hulp nodig. En daarom is het ook zo dat God werkt eigenlijk het meest persoonlijke van de mens. En dat is namelijk ons hart. En daarom zegt Gods woord dan ook, uit het hart zijn, en nog ga ik een ander woord gebruiken, hier staan de uitingen, maar ja, een ander woord, uit ons hart zijn de daden van ons leven. Je doet naar wat er in je hart is. We doen niet anders. We doen wat er in ons hart is. Als je ervaart in je hart van ik wil deze persoon vandaag een omhelzing geven, dan doe je dat. Als ik ervaar, ik wil mijn vrouw een kus geven, dan doe ik dat. Dat is een daad. Maar daar heb ik wel mijn hart daarbij nodig. Mijn hart moet opvlammen, moet eigenlijk gaan branden. En dan denk ik van, nou, ik zal er nu even een kus geven. Heeft zoveel lieve dingen aan me verteld. Dus ja, dat werkt dan in je. En daarvoor heeft God ons ook een prachtige iets gegeven dat het hart genoemd wordt. Dat ons helpt om deze dingen te doen. Want het hoofd en het hart, en daar gaat het dan eigenlijk om. Daarom spreekt de Bijbel eigenlijk over deze tekst. Het hoofd en het hart moeten hetzelfde gaan zien. Want vaak is het zo dat je oog wel iets ziet, maar jouw hart ligt ergens anders. Jouw hart is niet met die persoon misschien bezig. Of je hebt misschien rare gedachten over die persoon. En je ziet die persoon wel. En die persoon heeft misschien wel prachtig aan of wat dan ook. Die persoon heeft zijn of haar best gedaan om zich goed voor de dag te tonen. Maar jouw ogen, ja, die zien dat wel, maar je hart is ver weg. En je denkt, nou ja, ik heb het gezien hoor, maar voor mij hoeft het niet. En daarom is het belangrijk dat wij ons oog, dus ons hart en onze ogen hetzelfde gaan zien en ervaren. En daarom verplicht de Heilige Geest niet alleen, zeg maar, verlicht de Heilige Geest niet alleen, zeg maar, het verstand, maar hij opent ook de luiken van onze ogen om te zien wat er eigenlijk aan de hand is. Dat doet hij zodat het evangelielicht binnen kan dringen. En daar heb ik eigenlijk jaren over moeten doen om dat te begrijpen. Dat er een moment moest komen dat God moest ingrijpen en ik het licht moest gaan zien. Het licht welke Jezus Christus zelf is, dat moest ik gaan zien. En dat is hetzelfde licht eigenlijk. Dat moet binnendringen diep in het diepste van ons hart. Want hij opent het hart dat gesloten is, zoals we net al hebben gezien. En wat daar ook bij belangrijk is, is horen. Je oor. Je hebt eigenlijk niets gekregen waarvan de Heer dacht van, nou ja, zal ik dat nog erbij doen bij die mens die ik maak? Nee, alle dingen die hij geschapen heeft en die hij in jouw leven eigenlijk gevormd heeft daarmee. Dat heeft hij allemaal gedaan met een doel. Hij heeft je oren gegeven, opdat je ook kan horen. Als ik hier sta te prediken en niemand hoort me, dan kan ik beter thuis gaan prediken voor mijn spiegel. Dan doe ik hetzelfde. Maar hij heeft ons oren gegeven, zodat we kunnen horen de woorden die, zeg maar, gesproken worden. En dat is een belangrijk iets. En horen is hierbij heel erg belangrijk om het hart te openen. De opening van ons hart begint met echt horen. De vraag die, zeg maar, ons bezighoudt is, hoe krijg ik vrede met God? Als ik zo de Bijbel lees, dan vraag je eigen af van, hoe krijg ik vrede met God? Als je dat nog niet ervaart. Nou, wanneer je met een oprecht hart gaat luisteren naar het woord van God, zodat het, zeg maar, een heel persoonlijke zaak, zeg maar, voor jou gaat worden. Je gaat luisteren met een oprecht hart, dan wordt het een heel persoonlijke zaak. Dan luister je biddend. En je luistert hongerig. Als die ene naam. Want je bent op zoek naar iets. Als die ene naam verkondigd wordt. En die naam is de naam van Jezus Christus. Die naam moet verkondigd worden. En dan gaat er iets gebeuren. Ja, wat er dan gebeurt, dan komt er, zeg maar, een, dat is misschien iets voor ons wat niet echt direct begrijpbaar is. Maar als dat gebeurt, dan komt er eigenlijk een vonk van God, zijn liefde, en die komt jouw hart binnen. En daardoor wordt eigenlijk alles wat zonde is, bitter. Dat je gaat ervaren van, dit moet ik niet meer in mijn leven hebben. Je ziet ineens, één keer terwijl die vonk eigenlijk in je hart binnendringt, zie je opeens, ga je je schuld zien. Je gaat je tekorten zien. En de vraag gaat leven. Hoe krijg ik vrede met God? Je oren gaan open om te horen en je ogen gaan open om te zien. Dan zie je de heiligheid van God en zijn oordeel over zonde. Dat is belangrijk. Als je denkt dat God met alle dingen goed kan leven, dat is niet waar, want zonde heeft hij heel veel moeite. Maar je ziet ook het oordeel, je ziet ook wat het gevolg gaat zijn als je in die zonde blijft. Maar ook de heerlijkheid van Jezus Christus zal je zien, die het offer, eigenlijk het offer voor ons van verzoening heeft gebracht. En hoe komt het dat het eigenlijk allemaal zo anders wordt in je leven? Nou, je hart wordt geopend, zoals we hebben gezegd. En zonder Jezus is ons hart gesloten. Voor God en zijn koninkrijk. En daarom hebben we het nodig. We kunnen het namelijk zien in het leven van iemand in de Bijbel. En daar gaan we zo ook naartoe. Dat is iemand die, zeg maar, in mensen die de Bijbel regelmatig lezen, dan komen ze erachter van, dit is toch wel een belangrijke persoon. En die heeft dit allemaal, wat ik nu sta te vertellen, heeft hij meegemaakt. En dat is het leven van Saulus. En voor misschien sommige mensen is die naam minder bekend, maar het is het leven van Saulus. Hij kwam uit Tarsus. Hij kwam uit een plaats die ze Cilicië noemde toen de tijd. En die plaats, dat is vandaag de dag Turkije. Uit Turkije kwam deze man. Maar die man was geen Turk. Die man was geboren uit Joods gezin. Joodse vader, Joodse moeder, uit een streng Joods gezin. En hij is opgevoed, onderwezen in de geschriften. In de geschriften, je kan zeggen in de school van de rabbijnen. Hij werd door zijn ouders gestuurd naar Israël toe, naar Jeruzalem toe, om daar in die school zich te laten onderwijzen. En dat heeft hij ook gedaan. En hij heeft daar gestudeerd. En je kan eigenlijk wel zeggen, hij heeft gestudeerd aan een van de meest belangrijke Bijbelleraren, rabbijnen die er op dat moment in Israël was. Dat was Gamaliel. Daar heeft hij gestudeerd. En wat heeft hij gestudeerd? Hij heeft daar gestudeerd de wet van Mozes. Want de wet van Mozes, daar ging het allemaal om. Je moest je aan die wet houden, dan zou je gered worden. Je moest je aan alle dingen aan die wet houden. En dat heeft hij ook gedaan. En hij was daar volledig zichzelf. En terwijl hij dat allemaal deed, raakte hij toch wel verstrikt in dat wat wij vandaag de dag noemen, het religieuze fanatisme. Zo iemand was het. Zijn godsdienst was zijn lust en zijn leven. En hij dacht dat hij God daarmee een dienst bewees. Wat een vergissing was dat. Dat was een grote vergissing. Maar toen de tijd was dat waar hij eigenlijk en zijn ouders dachten van daar moet hij zijn. Want godsdienst is niet, zeg maar, heel, of godsdienst moet ik zeggen, is nog eigenlijk heel wat anders dan de Heere kennen in kinderlijke vrees. Het is toch echt wat anders. Als we over deze man spreken, dan spreken we over iemand die op weg ging om de gemeente van Jezus Christus te verwoesten. Dat was wat er leefde in hem. Hij wilde de gemeente van Jezus Christus verwoesten. En daar deed hij alles voor. Dus je praat over iemand waarvan we eigenlijk zeggen van, Het is geen ongelovige geweest. Nee, absoluut niet. Het was een gelovige. Hij was onderwezen in de wet van Mozes, die heel erg belangrijk is. En hij had dan die gedachte van, als ik dit allemaal doe, dan doe ik iets waarbij ik God een dienst bewijs. En het ging eigenlijk zelfs zo ver dat hij toestemming kreeg van de hoge priester om christenen te doden. En hij was op weg naar Damascus. Die opdracht had hij meegekregen. En hij ging naar Damascus toe. En hij dacht zelf dat God erachter stond. En zo zie je dat je soms eigenlijk je behoorlijk kan vergissen. Want het was echt een zelfbedrog. En wat kan een mens zichzelf toch eigenlijk wel bedriegen? Ondanks dat hij het woord van God opende, bedroog hij zichzelf. Want er was iets in hem gekomen dat eigenlijk niet te temmen was. Maar hij had zich echt vergist. Door middel van eigenlijk het dienen van God, rechtzinnigheid, ijver. En eigenlijk dat hij dacht een degelijke dienst te hebben. En daar vergiste hij zich enorm in. Maar we zien opeens, terwijl hij op weg is naar Damascus, dan zien we eigenlijk dat er iets geweldigs gebeurt. Want de vervolger van de gemeente, die gaat op weg naar Damascus. En op die weg wordt hij compleet veranderd dat hij een volgeling wordt van degene die hij eigenlijk aan het vervolgen is. Maar hij weet het niet, dat zijn eigenlijk het plan van God was voor zijn leven. Want er opeens zie je dat er een licht flitst. Het licht gaat aan in zijn leven. Het licht was al die tijd eigenlijk wel doof in zijn leven. En het was zo hevig dat het overtreft. Dat licht overtrof eigenlijk, kan je zeggen, de glans van de middagzon. Terwijl de zon helder is aan de middag, dat licht was nog helderder wat hij gezien heeft. En Saulus gaat voor het eerst zien. En dat is een belangrijk iets. Want Jezus komt hem tegen. Misschien is het goed dat we even wat teksten daaruit lezen. Laten we gaan naar Handelingen 9. Handelingen 9. Handelingen 9. Dan gaan we even kijken wat de Bijbel daarover schrijft. Handelingen 9. Nou, ik pak vers 3. Dat is misschien beter voor de samenhang daarvan. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Nou, ik weet niet, je moet je proberen in te verbeelden, in te denken eigenlijk in die situatie dat hij daar is, dat hij een opdracht heeft, heeft een brief bij zich, elke christen die hij eigenlijk mag zien, dat hij die gevangen mag nemen en dat hij die mag arresteren en dat die persoon wordt dan veroordeeld. En als het niet anders kan, dan mag hij die persoon ook vermoorden. Want hij heeft daar die opdracht, heeft dan die bevestiging heeft hij van die hoge priester. En dat mag hij doen. En hij was niet zomaar iemand, nee, hij was ook nog, naast dat hij Jood was, naast dat hij aan die school had gestudeerd, was hij nog Romeins burger. Dus hij had genoeg papieren bij zich om dat te kunnen doen. En Jezus komt hem tegen. En Jezus stelt hem een vraag. En die vraag is een ontdekkende vraag. Jezus vraagt aan hem: waarom vervolg je mij? Ik denk dat hij daarmee moeilijk had.
Hij, de persoon die eigenlijk de gemeente van Jezus vervolgde. Dan zien we daar eigenlijk iets gebeuren in zijn leven. Wat er gebeurt is dat hij, de wolf, zo kan je hem noemen, veranderd wordt in een lam. Dit kan alleen maar door de kracht van God. Dit kan niet door mij, dat kan niet door een geweldige preek. Dit kan alleen maar door de kracht van God. Die zich op dat moment in dat licht openbaart. En die vraag aan hem stelt. En dan zie je toch wel geweldige dingen. Hij valt op de grond. Hij is geraakt door het lichtstraal. Het lichtstraal van God zijn heiligheid en God zijn majesteit. Wat er gebeurt op dat moment, in één keer, dat zijn dingen die zijn toch wel mooi als je ze eigenlijk zo kan inbeelden en kan zien, is dat hij van zijn hoogte op de grond valt. Als een trots iemand, want hij is iemand die macht heeft. En dan valt hij daar en dan valt hij op de grond en dan is hij eigenlijk helemaal van die hoogte af. De stem van Jezus vraagt, Saulus, waarom vervolg je mij? En je zou eigenlijk ook dit kunnen bedenken, dat in die vraag dan ook zit, waarom doe je dit? Want dat zit achter die, waarom doe je dit? Je bent toch een gelovig iemand, waarom doe je dit? Heb je daar een reden voor? Had hij daar een reden voor? Maar dat ding zat diep. Waar zat dat ding? In zijn hart. Daarom heb je nodig dat er verlichting komt. Zodat God in je hart kan gaan werken. Daarom is dat licht ook, zeg maar, heeft dat licht zijn dag in ieder geval opengebroken. Waar hij naartoe ging, dat licht komt naar binnen. En dan zie je, hij valt op de grond. Hij kan niet blijven staan. Waarom heb je daar een reden voor? En ik kan me zo voorstellen dat Jezus, terwijl hij dat tot hem zei, dat die gedachten ook bij hem binnenkwamen van, heb ik je ooit kwaad gedaan? Je vervolgt, maar heb ik je ooit kwaad gedaan? Want wat we hier in die woorden, zeg maar, tegenkomen, is dat we zien dat de rechter van de wereld als een herder spreekt. Hé, dat is wat anders hoor. Dat is wat anders. Dat de rechter van de wereld als een herder spreekt. Er zijn een heleboel mensen die weten van het evangelie, die weten van wat Jezus allemaal gedaan heeft. Maar en toch zijn er een heleboel die in de kerken komen en nog steeds niet weten dat Jezus de rechter is voor deze wereld. Als Jezus terugkomt, dan komt hij niet om te zeggen van, ik klop aan de deur. Als Jezus terugkomt, dan komt hij om te oordelen. Heb je gedaan wat ik heb opgedragen? Heb je naar mijn stem geluisterd? Ben je gewillig geweest? Ben je niet rebels geweest? Nee, als Jezus komt, dan komt hij gewoon als rechter hier zo. En dan is het heel duidelijk van, als je niet gedaan hebt wat hij heeft gezegd, dan heb je wel een probleem. Maar hier zien we dat de rechter, die nog niet gekomen is om te oordelen, als een herder spreekt. Waarom doe je dit? Heb ik ooit iets gedaan? Ik heb jaren gezegd van, nou, en daarom kan ik me dit ook heel goed ook in mijn hart omsluiten en kan ik dit ook heel goed begrijpen. Ik heb jaren gezegd van, nou, ik in een kerk, nou, ze gaan mij niet zien, want ik had er moeite mee. Ik ben niet tot bekering gekomen toen ik 15 was, ik ben niet tot bekering gekomen toen ik 20 was, ik ben tot bekering gekomen op een veel hogere leeftijd. En ik had een hele bagage achter mij van de dingen die ik in de wereld deed. De dingen die God niet verheerlijkte, maar die verheerlijkte mij wel. Tot die dag dat hij dat vroeg. Zou jij deze Jezus ook niet in je leven willen aannemen? Nou, ik weet niet wat er gebeurde. Maar het was, ik kan me dit heel goed indenken, dat was net een vonk vanuit God in je hart. Wat moet je ermee? Je weet niet wat je ermee moet doen. Je wil het verbergen, maar je kan het niet verbergen, want die vraag is helder. Die vraag, dat is een ontdekkende vraag. Wil jij dat niet doen? Zou je Jezus niet willen aannemen in je leven? Als degene die jou verlost en jou bevrijdt? En ik dacht
ga slim zijn. Ik zeg, nou, ik kan nog niet op die vraag antwoorden. Ik moet er eerst over nadenken. Nou, diegene die die vraag stelde, die was helemaal niet opdringerig. Die zei gewoon van, nou, dat is goed, dat is helemaal niet erg. Doe maar rustig aan. Hij had het evangelie begrepen. Maar ik dacht van, ik kom hier onderuit. Over 2 dagen ben ik niet meer op vakantie in Suriname. Over 2 dagen zit ik weer in Nederland, kom ik op Schiphol aan en dan... Nou, het werd wat anders. Het werd een nacht van zweten. Het werd een nacht van baden in je zweet. Omdat je niet op die vraag, je weet niet hoe je op die vraag moet antwoorden. Want die vraag is zo ingrijpend, die vraag gaat zo diep binnen in je. Dat je niet anders kan. Dan dat je moet zeggen van, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk, ga hulp zoeken bij mevrouw. Wat moet ik daarop antwoorden? Dat moet je zelf weten. Iemand waar je mee getrouwd bent, die je zo moet helpen, dag en nacht. Wat moet je doen? Dat moet je zelf weten. Ja, daar sta je dan. Wat moet je dan doen? Moet je die keuze maken? Wat moet je doen? Ik wist het niet. Dat de dag daarop, dat het weer dag werd en die persoon kwam om wat spulletjes te brengen. Ik van, ja, je hebt die vraag gesteld, ik weet niet wat, maar ja, ik wil wel die Jezus aannemen. Maar eigenlijk schaam ik mij om dat te doen voor al die mensen die hier staan, die hier samenkomen om nog even te groeten voordat je weggaat. Dat is geen probleem, gaan we even een ritje rijden. En ik nam Jezus aan, want mijn leven is wel op dat moment 24 uur veranderd. 360 graden, maar heel mijn leven is veranderd. God is in mijn leven gekomen. En ik ben dankbaar daarvoor. Want niet ik meer heb het voor het zeggen, maar Jezus heeft het voor het zeggen in je leven. En dat is een belangrijk iets in je leven. Dat Jezus nu de keuzes voor je leven kan maken. En ik heb, dit kan ik aan ieder meegeven. Er is nog nooit iemand die mij na die dag heeft gezegd, zou je niet naar de samenkomst gaan? Er is vandaag toch samenkomst, waarom blijf je thuis? Is, nog nooit is dat meer voorgekomen. Terwijl ik altijd zei van, ik, de kerk, nee hoor, wie, mij ga je niet in de kerk zien. Maar nu is die situatie anders. Waarom? De liefde van God is in je hart gekomen. God heeft iets gedaan in je leven. En dat is voor mij zo belangrijk geweest, dat het mij voortdrijft. Overal waar ik naartoe ga, het is de liefde van Christus die mij voortdrijft. Laten we verder gaan kijken wat in het leven van Paulus. En hij heette toen Saulus nog. En wat er eigenlijk daar allemaal gebeurde. Hij viel op de grond. En het was God zijn heiligheid die hem daar eigenlijk tegemoet kwam. En de stem van Christus die vraagt dan, waarom? Waarom doe je dat? Waarom vervolg je mij? Hier spreekt dan de rechter tot hem. Zijn heiligheid brengt schrik. De heiligheid van Jezus Christus brengt schrik. Maar zijn liefde stelt die ontwapenende vraag. Waarom doe je dat? Want die twee dingen gaan altijd samen. Dat God zijn heiligheid en zijn liefde, die gaan altijd samen. Je kan ze niet scheiden. Als je dat denkt, dan maak je een grote fout. Zoals Paulus een grote vergissing toen had gemaakt. Maar wat er wel gebeurt, het breekt zijn hart. Zo'n vraag zal ook ons hart breken. Het breekt zijn hart. En dan zie je, deze vraag van Jezus is een vraag om te ontdekken. Waarom ik dit doe in mijn leven? Waarom ik dat doe in mijn leven? Deze vraag is een vraag die we allemaal mogen stellen aan onszelf. Waarom doe ik dit zoals ik nu leef? Die vraag werd gesteld aan Paulus. Waarom vervolg je mij? Maar de vraag is voor ons allemaal. Waarom leid je op dit moment nog een leven waarbij ik niet blij mee ben? Kunnen we allemaal zeggen van hier ben ik. Ik ben wat ik doe. Ik kan de Heer daarmee verheerlijken. Ik kan hem ontmoeten wanneer hij komt. En hem zeggen van kijk dit heb ik allemaal voor u gedaan. Of zijn er nog dingen in ons leven waar we moeten zeggen van. Hiermee verheerlijk ik u niet. Het is een vraag die gesteld wordt. En die vraag gaat zo diep. Dus dat je daar eigenlijk een keuze over mag maken. Mijn leven. Verheerlijk dat Jezus Christus? Of is dat geen verheerlijking? We zouden in ons leven Jezus moeten verheerlijken. Daarom is God is wijs, God heeft ons de Heilige Geest gegeven. Waarom? Om Christus in ons te verhogen. Om Christus in ons te verheerlijken. We hoeven het niet zelf te doen. Maar Christus in ons, dat doet de Heilige Geest. Die helpt ons daarmee. Die geeft ons die kracht. Die geeft ons die inzicht. Die geeft ons die woorden. Die geeft ons de kijk op. Dat doet allemaal vanuit je hart wat er gebeurt. Dan heb je hebt geen instrumenten om dat na te kijken. Maar het gebeurt wel. Hij doet het wel in je. En hij brengt jou op pad. Hij zorgt ervoor dat jij ervoor iemand gaat zijn die God wil gaan dienen met alles wat er is. En dat is een belangrijk iets dat we vandaag over mogen nadenken. Heren, waarom? En hij, als hij die vragen hoort, dan is hij toch wel eigenlijk behoorlijk geraakt op dat moment. Waarom doe je eigenlijk mij zo'n verdriet? Vraagt de Heer dan eigenlijk. Dat gaat er toch in het hart van God om. Want God zijn grote liefde. Dat kunnen we daarin ontdekken. Grote liefde voor ons. Want achter dit hele gebeuren zit echt de liefde van God. Als hij aan Saulus die vraag stelt, dan is het zo dat hij eigenlijk op dat moment niet zegt, nu is het met je gebeurd. Je hebt heel die gemeente heb je proberen te verwoesten, nu is het met je gebeurd. Nee, dat zegt hij niet. Wat hij eigenlijk vraagt, waarom kom je niet achter mij aan en volg je mij? Iemand die zulke, dat is wat Jezus eigenlijk, waarom kom je niet achter mij aan en volg je mij? Ik snap wel je ijver, ik snap wel je passie om te leven voor God, maar er is iets anders. Er is iets wat groter is. Er is Jezus Christus, die gestorven is aan het kruis, die alles gedragen heeft aan het kruis. Waarom kom je niet achter mij aan? En dan zie je dat toch wel een geweldige God dienen. Paulus raakt helemaal in verwarring. En al zijn zekerheden die hij had, die worden omvergestoten. Eerst dat licht en toen die stem die hem rekenschap vraagt. En je voelt ook die spanning als hij daar valt en dat hij dan eigenlijk ja, in die situatie terechtkomt. En dan vraagt hij zichzelf, dan denk ik toch, die vraag stelt hij zichzelf, is dat Jezus Christus die nu spreekt? Want hij hoort alleen maar een stem. Hij heeft alleen maar een licht gezien. En wat hij dan zichzelf afvraagt, is dat Jezus Christus? En als dat waar is, dan is het toch eigenlijk met Saulus gedaan, zou je eigenlijk wel zeggen. Dan is heel zijn leven een tragische vergissing geweest. Dan is hij een vijand van God. Terwijl hij dacht God te dienen, hij dacht dat waar hij naartoe ging, dat hij God daarmee een dienst bewees en hij dacht dat hij goedkeuring van God had. Dan blijkt het een grote vergissing te zijn. En dan kan hij niet anders dan die vraag van, wie bent u, Heere? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. En als dat waar is, schiet hem opeens te binnen. Dan heeft Stefanus toch gelijk gehad. Wie was Stefanus? Laten we gaan kijken. In Handelingen 7, dat betekent 2 bladzijden voor mij terug. Laten we gaan kijken over deze man, Stefanus. En dan gaan we naar vers 54. Stefanus had getuigd voor de hele Joodse raad, omdat hij een volgeling van Jezus was geworden. Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Stefanus zag dat, hè? Hij zag de heerlijkheid van God en Jezus aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met een luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem en de getuigen die dat allemaal deden, legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man. En welke jonge man was dat? Oh, Saulus. Terwijl hij daar diende en ze Stefanus doodstenigde, omdat Stefanus had gezegd, ik heb Jezus gezien aan de rechterhand van God. En ze daar naartoe gingen en Stefanus de stad uitwierpen, hem doodstenigde en ze legden geen kleren bij hem. Bij wie? Bij Saulus af. En kijk wat er in vers 8 staat. En Saulus stemde van harte in met de dood. En hier zien we iemand die op de grond ligt. Wie bent u, Heere? Ik ben Jezus die je vervolgt. En dan komt hij erachter. Hij heeft een grote fout gemaakt. Een verschrikkelijke, eigenlijk misrekening heeft hij gemaakt. Hij had Jezus moeten dienen. Maar hij dacht, die naam wil ik niet meer horen. Die naam moet uitgeroeid worden. Die naam is over de hele wereld nu bekend. Overal, in elk, je kan geen continent meer noemen of die naam is bekend. De naam van Jezus Christus. De liefde van God heeft dat gedaan. En hoe vaak hebben wij in onze harten deze naam niet gestenigd? Hier staat iemand die kan zeggen, ik heb die naam gestenigd. Ik heb hem niet persoonlijk gestenigd, maar ik wilde die naam niet horen in mijn leven. Maar toen die vraag gesteld werd, zou jij deze Jezus in je leven willen aannemen? Toen veranderde dat. Toen kwam dat licht schijnen. En toen breekt op dat moment dat de liefde van God veel groter was. Veel groter dan de dingen die ik in mijn leven naar hem toe gedaan had. En God wil in ons leven vernieuwingen brengen. Hij wil veranderingen brengen. Hij wil ons helpen in alles wat we doen. En ook de fouten die we maken. Dan kunnen we naar hem komen. Dan staat hij daar niet als een rechter op dit moment. Maar dan staat hij op dat moment als een herder. Als we komen met onze fouten, is hij bereid ons alles te vergeven. Want hij heeft de dood van de verzoening heeft hij gebracht. Hij heeft alles gedaan om ons weer te verzoenen met God. En dat zou voor ons een belangrijk iets moeten zijn om in ons leven andere keuzes te maken. Om te zeggen van, ik ga die weg niet meer. Die weg die ik vroeger bewandeld heb, die ga ik niet meer. Nou, deze man, Saulus, zijn Hebreeuwse naam, Romeinse naam, is Paulus. Dus hij heet wel nog steeds Saulus, daarom heeft Jezus hem ook geen Paulus genoemd, maar Jezus heeft hem gewoon bij zijn naam genoemd die zijn moeder hem heeft gegeven. Saul, Saulus, waarom doe je dat? Deze man, die ging naar Jeruzalem, nadat in Damascus iemand hem de handen had opgelegd. Hij was blind geworden en op dat moment vielen die schubben van zijn ogen. Hij kon weer zien. Wat deed hij? Hij ging terug naar Jeruzalem. Hij kwam de synagoge binnen, in de tempel daar zo. Wat deed hij? Hij begon te verkondigen dat Jezus degene is waar iedereen op zit te wachten. Dat Jezus de verlosser is, dat Jezus de bevrijder is. En iedereen die vroeg zich af, wat is er met die man gebeurd? Ja, hij had het licht gezien. Hebben wij het licht gezien? Dat is een mooie vraag. Hebben wij het licht gezien? Dat we kunnen zeggen, Jezus is Heer. Hij alleen is Heer. Hij is verlosser, bevrijder. Hij is het die ons uit onze zonde kan weghalen en ons kan brengen en dragen in zijn armen. Ik ben God daarvoor dankbaar dat er maar één is die dat kan doen. En daarom, als wij zingen, wij aanbidden u als Heer, dan is het meer dan dat. Als we dat zingen, misschien zal je het niet begrijpen, maar dan kan ik mijn ogen niet droog houden, want ik begrijp wat hij is.
Hij is mijn Heer. Hij is mijn verlosser. Hij heeft me, rekent me niets toe. Hij heeft geen oordeel, zeg maar, status bij, me, bij zich, wat ik allemaal in mijn leven gedaan heb. Het enige wat hij heeft is dat hij zegt van, kom maar binnen. Je hebt mij aangenomen in je leven. En dat is belangrijk. En ik ben God daarvoor dankbaar. Laten wij Gods aangezicht daarom ook gaan zoeken vanmiddag. Laten we ons met de Heer veel meer bezig gaan houden dan alles waar we misschien op dit moment ons mee bezig houden. Laten we ons hart aan de Heer geven. Laten we bidden, Hemelse God en Vader, ik dank u op dit moment. Ik dank u voor uw grote genade. Ik dank u voor uw liefde, Heer. Heer, het is waar. Niet ik heb u, maar u hebt mij opgezocht. Ik kende u niet, Heer, maar u kende mij. U kende mij zelfs al, Heer, voordat ik geboren werd. Heer, en het is uw liefde die mij verzoening heeft gebracht. Het is uw liefde die me genade geschonken heeft. Ik ben u daarvoor dankbaar. Wat een genade, Heer, uit u, Heer. En ik bid op dit moment, Heer, dat u spreekt, Heer, tot onze harten. Zodat wij, Heer, uw stem mogen verstaan. Zodat wij, Heer, die keuze kunnen maken, Heer. Om daadwerkelijk voor u te kiezen. En als wij dat doen, Heer, dan kan niet anders, Heer, dan dat ik, Heer, moet vragen. Is er hier iemand in ons midden die zegt, ik ken wel die naam van Jezus, maar ik ken hem nog niet persoonlijk. Ik ken hem nog niet als mijn Heer en mijn Verlosser. Weten over die naam betekent nog niet dat we een relatie hebben met die persoon. Als je dat hebt, dat je zegt van, ik ken die naam, maar ik ken hem nog niet, omdat ik nog die relatie nog niet met hem heb. Dan wil ik vanmiddag vragen, als je hier zit en er is deze situatie in je leven, wil je je handen opsteken. Schaam je er niet voor, want Jezus heeft zich er niet voor geschaamd om zichzelf te laten offeren. Mag ik je handen zien? Is er hier iemand die zegt, ik ken die naam, maar ik ken die persoon nog niet. Het gaat om onze relatie met hem. Het gaat niet om het weten van die naam. Het gaat om dat we een relatie met hem hebben. Als je hier bent en je zegt, ik heb die relatie nog niet. Laat me je handen zien. We gaan naar het avondmaal toe. En dat is het belangrijkste. Wat hij voor ons heeft gedaan voordat hij aan het kruis ging. Als je dat hebt, dan mag je je handen opsteken. Heb je dat niet, dan gaan we naar het avondmaal toe. Is daar hier zo iemand? Heer, ik dank u voor allen die vandaag hier zitten. Dat ze zichzelf kinderen Gods mogen noemen. Dat ze mogen weten, Heer, dat u het bent. Die, Heer, verlossing en bevrijding hebt gebracht. Dat u, Heer, het bent, Heer, die ons nieuw leven hebt gebracht, Heer. In uw Zoon, Jezus Christus, Heer. Heer, kom tot uw doel, Heer. En neem het over in het leven van een ieder. Ik dank u en prijs u. O mijn God, in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Dan gaan we snel.